Goedemiddag, goedenavond. Ik ben Caroline Hertog van Uitkomen met je Inkomen. Financieel coach voor mensen die goed verdienen, maar toch financiële onrust en stress ervaren. Die geld daardoor ook helemaal niet zo leuk vinden, maar zich wel realiseren dat ze er toch echt wat mee moeten. In deze podcastserie ga ik in gesprek met experts en ex-klanten over geldzaken. Welkom bij deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek over een onderwerp waar ongelooflijk veel emotie, spanning en onzekerheid op zit. Scheiden. En dit doe ik niet alleen financieel of praktisch, maar vooral ook menselijk. Want hoe ga je uit elkaar zonder elkaar helemaal te raken? Hoe maak je goede afspraken als er verdriet, boosheid of angst onder zit? En hoe zorg je dat kinderen daar niet onnodig de dupe van worden? Daarover praat ik vandaag met René Speelman van Scheiden met René. René is echtscheidingsmediator en begeleidt mensen in een periode waarin er veel geregeld moet worden, terwijl er van binnen vaak allemaal onrust en verdriet zit. René, wat fijn dat je er bent.
Nou, dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging sowieso.
Ja, heel graag gedaan. Voor mensen die jou niet kennen, je was ooit financieel planner en werd echtscheidingsmediator. Dat was niet zomaar. Wat trok jou naar dit mooie werk?
Wat trok mij naar dit mooie werk? Nou, in ieder geval een onderzoek van ja, waar word ik zelf ook blij en gelukkig van? En ja, dan denk je niet meteen aan scheiden, maar dat is, uiteindelijk is dat wel geworden. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met eigen ervaring. Ik ben kind van gescheiden ouders. Ik ben een ouder die gescheiden is. Ik merk dat het gewoon heel veel impact heeft.
Ja.
Sowieso op mijn eigen leven. Mm-hmm. En daarna zag ik ook vanuit mijn werk als financieel planner dat mensen heel erg veel behoefte hebben aan begeleiding op het moment dat emoties gaan meespelen. Dat kan zijn bij een scheiding of bij een overlijden. En scheiding trok mij daarin het meeste aan. En dat zit hem ook gewoon een aantal persoonlijke ervaringen die ik daarmee had. En ook wetende van ja, hoe heb ik dat zelf destijds ervaren? En was ik daar nou helemaal tevreden over? Had het anders gekund? Had het anders gemoeten? En eigenlijk was het antwoord daarop heel duidelijk ja.
Ja.
Toen dacht ik, nou, hier heb ik echt wel wat toe te voegen. En kan ik mensen ook echt verder brengen. Ja. En juist het feit dat ik financieel planner was, maar ook nog steeds ben, helpt mij enorm om mensen weer inzicht te geven in een onderdeel van de scheiding. En dat is toch waar heel veel zorg zit. Hoe kan ik straks verder leven, financieel gezien?
Ja, want wat je heel mooi samenbrengt is inderdaad die financiën, die een ongelooflijk groot onderdeel ervan zijn. Maar dus ook die emotie en waar ga je allemaal doorheen? En je hebt ze allebei als stukje bagage. En die heb je dus heel mooi samengebracht in het werk wat je nu doet.
Ja.
Heeft dat ook een beetje plaatsgevonden in een periode dat je zegt van dit is eigenlijk wat mij hiertoe gebracht heeft. Mijn leven heeft mij hier naartoe gebracht.
Uiteindelijk zeg je achteraf natuurlijk heel makkelijk.
Ja.
Van ja, er zijn allerlei momenten geweest in mijn leven die hier duidelijk naartoe wijzen. Dus de eigen ervaringen, daar kies je niet altijd voor. Want als kind van gescheiden ouders, dat is niet een keuze. Dat
nee,
overkomt.
Hoe oud was jij toen, René?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is niet een bepaalde leeftijd aan te geven. Maar mijn ouders woonden niet meer bij elkaar toen ik een jaar of 5 was, denk ik.
Ja.
Uiteindelijk zijn ze officieel gescheiden toen ik een jaar of 12 was. Dus dat heeft nog
wel
even.
Heeft nog een hele periode tussen gezeten.
Ja, dus dat was een hele andere tijd. Ja,
en
was,
ik weet natuurlijk hoe oud je bent. Ja. Dat was ook in een tijd dat scheiden nog helemaal niet. Hè? Ja, het klinkt heel vervelend, maar tegenwoordig scheiden er best wel veel mensen. Maar in die periode dat jouw ouders uit elkaar gingen, was dat een ander verhaal.
Nee, dat was inderdaad niet gebruikelijk. En ook de wijze waarop ze het deden was ook niet heel gebruikelijk. Ja, ik lag er een beetje bij. En dat heeft misschien ook wat te maken dat ik altijd heb gemerkt, dat is toch ongemakkelijk.
Ja.
Het ongemakkelijke in mijn leven misschien ook wel. Mijn ouders hebben geruild. Dus mijn vader ging met de overbuurvrouw en mijn moeder met de overbuurman.
Oh, echt waar?
Ja.
Ook zo dichtbij.
Ja, aan de overkant letterlijk.
Ja,
dus wij
ja.
noemden ze ook altijd de overkant. Als mijn vader die woonde dan aan de overkant. Dus ik ga naar de overkant.
Oh jeetje, ja. En uiteindelijk heeft dat bestaan tot 7 jaar lang. En toen zijn ze officieel uit elkaar.
Ja, en waarom dat zo lang heeft geduurd, dat weet ik niet. Ik wil sommige dingen ook gewoon, wil ik gewoon niet weten. Die zijn zoals ze zijn.
Ja, precies.
Daar dat is in mijn, dat heeft zijn plek gekregen. Daar moet je niet te veel aan gaan sleutelen meer. Ja. Maar het is wel natuurlijk een belangrijk iets geweest. Want ja, zeker in het dorp waar wij toen woonden was het natuurlijk en echt wel de uitzondering al dat je ouders uit elkaar gingen. Maar laat staan, daar werd natuurlijk wel veel over gesproken.
Op deze manier. Ja, snap ik. En wanneer ben je zelf gescheiden? Is dat al lang geleden?
Ja, dat is inmiddels is dat best een tijdje geleden. Dat eind 2012 is de kogel door de kerk gegaan. Om mij even zo te zeggen, maar in 2013 zijn we officieel gescheiden. Ja. Maar daar zat maar 3 maanden tussen.
Ja.
Dus dan zie je hoe snel dat kan gaan.
Ja, van het ene uiterste zou je bijna zeggen in het andere uiterste. Ja. Hey, en jullie hadden 3 kinderen?
Nou, we hebben nog steeds 3 kinderen. Zeker. Ja. Gelukkig
stom,
wel.
Hè?
We hebben ze nog steeds. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Want ja, dat is niet wat je voor ogen hebt. Ook deze situatie dwong daartoe dat het niet anders ging. Daar kom ik zo wel even kort op. Maar in ieder geval, dat is wel je grootste zorg die je hebt. Hoe moet het verder met de kinderen? En hoe ga je dat zo goed en kwaad samen regelen? Terwijl je niet meer samen verder gaat. En alles wat erbij op het pad komt en onzekerheden. En ja, ook je eigen chaos in je lijf en leven. Ja, om dat allemaal maar in goede banen te leiden.
Ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen en zelf ervaren hebben of bang zijn om dat te gaan ervaren. En daar gaan we het natuurlijk nog over uitgebreid over hebben.
Ja,
hoe doen we dat met de kinderen? Om dan meteen het bruggetje naar mezelf te maken. Inderdaad, heel even is dat de mensen die mij kennen, die weten, 19 jaar geleden ben ik ook gescheiden. 3 kleine meisjes. We kwamen bij de mediator met allemaal praktische vragen, maar ook vooral met emoties als onrust, onzekerheid. Jij hebt het ook meegemaakt. Kan je ons eens meenemen in wat je ook herkent bij de mensen die bij jou komen? Wat gebeurt er voordat mensen bij jou komen? Kan je daar woorden aan geven?
Ja, wat er gebeurt. Kijk, heel veel mensen denken van, mensen gaan uit elkaar, want er is een ander. Nou, dat gebeurt ook, maar dat is echt niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat mensen elkaar ergens zijn verloren. En wanneer dat exact is, daar is geen datum op te geven. Maar wat je ziet, iedereen is gewoon druk ook met zijn eigen leven. Als de kinderen komen, gaat daar heel veel tijd en energie in naartoe. En eigenlijk geen aandacht meer naar elkaar. Ik denk dat dat het grootste probleem ook vaak is. Ja. En op een gegeven moment leef je nog wel in één huis naast elkaar. Maar als soort van broer en zus ga je erger irriteren. En dan op een gegeven moment blijkt van, ik wil niet verder met deze relatie. Dus,
nee.
En als er één die dan vaak voorop loopt, dat kan zijn omdat er toch ruimte is ontstaan voor andere dingen. Of omdat er zoveel onrust is. Dat je denkt van, ik wil dat niet op deze manier. Maar die loopt wel vaak voorop. En dan zal hij of zij het besluit nemen op een gegeven moment van, ik denk dat het beter is als we apart verder gaan.
Ja. En dat is in die hele aanloopfase er naartoe inderdaad. Hoor je dat ook wel bij jou aan tafel?
Ja, want ik probeer het ook vaak wel inzichtelijk te maken. Want mensen zitten vaak in 2 totaal verschillende fases. Eén iemand die het initiatief heeft genomen en al stappen en mijlen verder is. En eigenlijk al zit van een plaatje heeft hoe de toekomst eruit moet gaan zien.
Ja.
Terwijl de ander nog zit van, alles is in één keer in elkaar gestort.
Ik
zit hier in een of andere chaos en niks staat me overeind. En ik moet in één keer maar meegaan. Letterlijk, hè?
Ja.
Wordt dat ook gezegd. En ja, dat is het ook. Je moet in één keer mee. Nou ja, niks moet natuurlijk. Maar juist dan is het ook belangrijk om inzicht te geven. Want ook de persoon die dat initiatief heeft genomen is door al die fases waar de tweede in zit heen gegaan. De twijfel, de angst. Misschien ook wel de frustratie en woede die daarbij hoort, maar dat wel weggestopt en onder het tapijt geschoven. En toen uiteindelijk besluit kwam van, we gaan niet meer samen verder, mocht dat zichtbaar worden.
Ja.
Maar was die persoon al zover dat er al een toekomstbeeld ook was. En bij de ander werd ineens heel zichtbaar wel de frustratie, de woede en het instorten en boosheid. Ja, dat wil niet zeggen dat je boos per direct bent, maar wel gewoon, je bent controle kwijt over alles wat veilig was.
De grond zakt eigenlijk onder je voeten vandaan.
Letterlijk.
Is dat ook wat onderschat wordt?
Absoluut, want ja, mensen willen heel vaak van... Oh, en ik wil zo snel mogelijk aan dat andere punt komen, dat we uit elkaar zijn. En dat het geregeld is, zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk. Oké, nou, die twee zijn heel slecht te verenigen met elkaar. En weet één ding, je gaat gewoon door alle fases heen. Het is gewoon een fase van rouw. Dus je zal door die fase van woede, boosheid heen moeten om uiteindelijk ook af te zakken. Ja. Gewoon letterlijk de put in. Ja. En echt je boel bij elkaar te rapen. En dan inderdaad weer omhoog te gaan kijken. Oh, daar schijnt de zon.
Ja, ja.
En daar moet ik naartoe.
Herkenbaar wat je zegt. Want terwijl je dit zo zit te vertellen, denk ik van... Zo is het precies bij mij gegaan. Inderdaad, je denkt dat je het afscheid al hebt genomen op het moment dat je uit elkaar wilt. En een maand of 3-4 later, ook als degene die denkt van... Dat heb ik allemaal voor de scheiding al doorgemaakt. Zak je alsnog... in een stukje rouw en verlies om wat er was. Want er waren natuurlijk ook altijd heel veel leuke dingen.
Absoluut.
Ja. En dat merk jij dus ook bij jou aan tafel. Zeker in die beginfase.
Ja, en dan is het ook goed om inzichtelijk te maken. Ik doe dat vaak met de rouwcurve. Want uiteindelijk scheiden is ook gewoon rouw.
Ja.
En
ja.
om de mensen te laten zien van waar sta je nou ergens.
Ja.
En ja.
Waar sta jij en waar sta jij?
Weet ook als jij voorop loopt... Daar heb jij ook gezeten. Dus hou ook rekening met het feit dat iemand tijd nodig heeft. Hè? Je kan wel snel willen, maar als iemand niet kan... of emotioneel helemaal hier zit... hoe kan hij of zij dan rationeel een beslissing gaan nemen?
Over zoiets belangrijks als
dus,
dit.
Dus soms is het ook gewoon goed om heel even de tijd te nemen... om die scherpe randjes er vanaf te laten vallen.
Ja.
Want, weet je, dat heeft ook geen zin voor mij... want dan ben ik ook alleen maar aan het werk... En dat is goed hoor, maar uiteindelijk moet het vanuit hen zelf komen.
Ja, ja. Uiteindelijk moet het daar gedaan worden en faciliteer jij dat mogelijk is.
Ja.
Merk je ook wel eens dat er opluchting is bij een van de twee?
Absoluut, ja. Opluchting omdat je toch al een tijd met een gevoel rondloopt van er klopt iets niet... Zonder dat je dat misschien altijd kan aanwijzen.
Ja.
Dat je onbewust al enorm bent bezig geweest van hoe het andere plaatje eruit kan zien. Dus als je dat uitspreekt, dat is eigenlijk de eerste stap al richting dat nieuwe plaatje. En dat lucht enorm op, want dan kan je hetgeen wat als een soort van blok... En dat is niet super negatief bedoeld, maar het hing wel aan je.
Ja, het is iets dus wat je de hele tijd hebt weggeduwd en wat er niet mocht zijn. En de opluchting dat je het nu.
Ja, en je kan het vertellen, dus je kan het delen.
Ja.
Dus we weten allemaal, als je dingen gaat delen, dan is het gedeelde smart.
Ja, ja. In dit geval wel heel letterlijk. Ja, absoluut. Wat ik eigenlijk ook hoor wat je zegt is. Ook bij degene die het initieert. Je bent in eerste instantie met de praktische dingen bezig. Hè? Met van, oh, dit moet geregeld worden, dat moet gedaan worden. En dan moeten we zus en dan moeten we zo.
Ja.
En ik denk dat beide partners vaak ook onderschatten... hoeveel emoties daar dan vervolgens uitrollen. En wat er dan allemaal gaat gebeuren. En dat weet je vaak niet van tevoren.
Nee, kijk, degene die voorop loopt, die heeft ergens al een plaatje voor ogen. Dus dat kan ook wel eens in. Dat merk ik ook wel, dat iemand al heeft van... Ja, ik heb al daarover zitten nadenken en al bedacht van als we nou zus en zo.
Ja.
En die ander, die wordt dan eventjes gewoon van... Wat gebeurt hier?
Ja.
En het is ook belangrijk om allebei gewoon te horen van... Goh, hou het heel even bij jezelf. Hoe zie jij het voor ogen voor jezelf? En wat vindt de ander dan? Hè?
Soms kan dat helemaal niet. Hè? Want ik weet nog dat mijn schoonzus een keertje vroeg van... maar hoe zie je dat dan voor je? Ik had serieus geen idee. Ik had geen idee hoe mijn leven eruit ging zien.
Nee, dus dan is het een hele goede vraag. Want dan word je gedwongen om er wel eens over te
gaan. Om er wel over na te denken. Ja.
Want jij hoeft niet te denken voor de ander op dat moment.
Nee,
want als je iets niet moet doen op dat moment, is dat wel doen. Want daar heeft de ander net niet zoveel behoefte aan.
Ja.
Kijk, dat je er samen uit moet komen,
Ja.
Maar de ander, ieder maakt daarin zijn eigen keuze. En dat is lastig als jij 10, 20, 30, soms wel 50 jaar bij elkaar bent geweest.
Je weet helemaal niet hoe het is om zonder elkaar te zijn.
Dus in één keer ga je van samen beslissingen nemen naar alleen een beslissing nemen. En dan in één keer heb je het idee dat je tegenover elkaar komt te staan. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is, maar het gevoel alleen al is er zo.
Ja.
Sterker nog, dan word je in één keer egoïstisch. In de ogen misschien wel van jezelf, maar zeker ook wel in de ogen van de ander. Dus ja, daar kom je ook wel in ja, dat best wel lastig is. Aan de andere kant is het ook gewoon heel goed om gewoon eens voor jezelf te kiezen op dat moment.
Nou ja, en weer op zoek te gaan, maar waar word ik dan blij van? Wat is dan voor mij belangrijk?
Ja, en let wel, wat jij belangrijk vindt, hoeft de ander niet belangrijk te vinden. Ook in als het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden. Dus ook zakelijke keuzes die daaronder liggen.
Ja.
En dat
ja.
kan enorm helpen door wel uit te spreken wat je wil.
Ja.
Want dan komen de verschillen worden dan zichtbaar. En dat maakt het misschien wel net even makkelijker.
Precies. Hey, en dan het meest gevoelige onderwerp daarbij is natuurlijk dan de kinderen. Want bijna iedere ouder die zegt natuurlijk van ja, wij willen het beste voor de kinderen. En ik weet ook zeker dat iedere ouder apart van elkaar en met z'n tweeën dat ook echt willen. Maar wat is goed? Wanneer doe je het goed voor de kinderen? Heb jij daar een beeld bij?
Nou, ik spreek ook veel met kinderen.
Dat vind ik het mooie in jouw werk. Ja. Je geeft ook kinderen de ruimte daarin.
Ja, ik vind het belangrijk als het gaat om kinderen vanaf een jaar of 6. Jonger vind ik te jong. Maar wil ik ze de ruimte geven om in ieder geval hun verhaal te kunnen doen. Maar ook wat zij belangrijk vinden. Ja, dus om ze echt een stem te geven. En die stem ook mee te nemen. Naar uiteindelijk het onderdeel ouderschap na scheiding. En het ouderschapsplan wat daaruit voortkomt. Ja, en wat je heel duidelijk merkt aan kinderen is dat ze enorm veel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid, duidelijkheid. Geen ruzie. En dat klinkt heel makkelijk, want spanningen voelen ze gewoon. Muren zijn heel erg dun. Stemverheffingen zijn er heel erg snel.
Ja.
Dus probeer inderdaad ook van als je merkt als ouders, het lukt even niet samen. Geef elkaar de ruimte. Het hoeft niet nu opgelost te worden. Weet dat daar aan de andere kant van de muur gewoon een kindje zit met het oor er tegenaan, letterlijk, hè, als het erop aankomt. En alleen maar zitten luisteren, wat heb ik hierin gedaan?
Ja.
Hè, dus de schuldvraag gaat al heel snel, trekt een kind naar zichzelf toe. Dus heel belangrijk is elke keer aangeven dat dit een keuze is van papa en mama. Dat zij samen dit heel goed voor hen gaan regelen, organiseren. En dat zij daarin ook betrokken worden als het gaat omdat er dadelijk misschien een ander huis komt. Twee nieuwe huis misschien. Hoe gaat je kamer uitzien? Wat is daarin belangrijk? Maar ook inderdaad, wat ik veel hoor van kinderen is dus inderdaad van ja, geen ruzies. Ik wil papa en mama, die zijn echt een weegschaal allemaal, evenveel zien. En dat kan wel eens heel erg confronterend overkomen als de zorgverdeling tijdens de samenleving of het huwelijk niet gelijk is geweest.
Mm-hmm.
Maar dat is geen recht om te zeggen, dat moet dat maar zo blijven. Waar kinderen behoefte aan hebben, zijn vaak hele kleine dingen. Gewoon samen zijn. We hoeven niet pretpark in en pretpark uit. Daar ligt de behoefte niet. De behoefte ligt gewoon, ga eens gewoon een spelletje doen. Loop eens een stukje door het bos. Een knuffel.
Verhaaltje lezen voor het slapen gaan.
Ja, dat soort dingen.
Ja.
En natuurlijk, met mama doen ze andere dingen dan met papa. En dat mag. En dat is ook gewoon goed. En dat moet je ook vooral blijven doen. En als de kinderen wat ouder zijn, ook niet ervan uitgaan dat het initiatief bij het kind komt te liggen. Maar zelf inderdaad ervoor zorgen dat het kind komt. Want een puber zit het liefste gewoon lekker in zijn eigen warme omgeving. En verroert zich liever niet dan dat hij actief richting papa of mama gaat. Dus zorg ook zelf dat je daartoe voldoende initiatief neemt. Dat heb ik in ieder geval wel uit de gesprekken met kinderen ook gehoord. Soms zijn ze al nog wat ouder, waaruit dat ook heel duidelijk bleef van ja, maar hij moet wel mij gaan uitnodigen, want ik ga echt niet zomaar zelf naar hem toe. Oké. Terwijl vader in dit geval zei, maar de deur staat altijd open. Dus een open deur waar niemand doorheen komt. Terwijl de stap heel makkelijk is, ik ga even kijken bij de sport en vraag daarna, joh, ga je mee? Gaan we een hapje eten samen bij mij thuis, bij wijze van spreken. Dus dan zie je dat soms hele kleine dingetjes zijn waar kinderen dan behoefte aan hebben. Want ja, het is jouw scheiding, hè? Niet die van mij.
Nee, precies, precies, ja. En dat hebben we als mensen natuurlijk al sowieso, dat we het gaan invullen voor een ander, vaak. En zeker bij onze kinderen. Ja. Want we denken dat we ze kunnen lezen en schrijven. Maar waar die behoefte echt zit, dat zijn, ja, ze zijn de enigen die dat echt kunnen aangeven. En wat ik ook heel erg heb gemerkt, is die loyaliteit. Een kind is loyaal aan allebei. Ja. 100%, meer dan 100%. Ja.
Absoluut, dus ze zullen nooit keus maken.
Nee.
Hè? Dus ze, van ik een voorkeur voor de een of een voorkeur voor de ander. Nee, dat zeker niet. Tenzij naar uitzonderingen daar gelaten. Maar oké. In ieder geval, die keuze mag je ze ook gewoon niet geven. Want dat zou een hele foute keuze zijn. Ja. Van ja, wie vind je eigen? Maar helaas gebeurt dat toch wel eens.
Ja, hoor je dat in de praktijk?
Nou ja, niet zozeer direct. Maar ik heb wel gehoord dat daarna. Hè, je hoopt dat alles gewoon. Uiteindelijk moeten mensen daarna gaan doen.
Ja.
En soms loopt dat ook niet. En ja, merk je toch wel eens van ja, wat gebeurt er dan? Dat er toch. Min of meer wordt gesteld van ja, maar hij of zij, het kind, vindt het helemaal niet leuk om naar je toe te gaan. Dan denk ik, ja, wat bedoel je dan precies? Ja, want dan zijn ze zo lekker hier in huis aan het spelen of wat dan ook. En dan moeten ze naar de ander toe en dan willen ze dat niet. Nee, tuurlijk niet. Want hoe zou je dat zelf willen als je ergens lekker bent en je voelt je goed en in één keer komt er iemand zeggen tegen je, nou, je moet er weer vandoor. Nee, tuurlijk vind je dat niet leuk.
Nee.
Maar dat is wel een gevoel.
Zegt dat wat over de ander?
Ja, dat zegt iets over de situatie. Want een wissel vindt geen kind leuk. Hè? Dat zijn de meest onrustige dingen die er ook zijn. Dus probeer dat ook zoveel mogelijk op natuurlijke momenten te laten plaatsvinden. Dus als ze bij van de een naar de ander gaat, doe je dat dan 's ochtends naar school. Smiddags uit school naar de ander. Dat is een veel natuurlijkere overgang.
Ja.
Als je in één keer van de een naar de ander moet, dan geeft dat heel veel onrust. Maar als ze eenmaal weer bij de ander zijn, binnen no time zijn ze ook gewoon weer.
Is dat vaak ook weer goed.
Kijk maar, toen je vroeger je kinderen naar de kleuterschool bracht, vonden ze helemaal niet leuk.
Nee.
Maar zodra je omkeerde, ging het goed.
Ja, ja, inderdaad. En is dat niet ook vaak onzekerheid? Onzekerheid of een eigen gevoel wat iemand dan op dat moment heeft? Van,
ja, je wil
dan gaan de kinderen weer weg en dan ben ik alleen.
Ook, dan ben ik alleen. Dus het gevolg van gemis. Gemis bij van jou naar het kind, van het kind naar jou. Ja, dat is er en dat mag er ook zijn.
Ja. Ja.
Maar dat is helaas dan wel een gevolg van de scheiding. En dat klinkt dan heel hard, maar dat is het wel.
Ja.
Want het kind mist ook de andere ouder en de andere ouder mist ook het kind. Dus het is van twee kanten.
Ja. In aanloop hier naartoe zei ik dat al, hè? Dat mijn dochter mij een keer heeft gezegd van ja, maar mam, als ik bij jou ben, dan mis ik papa. En als ik bij papa ben, dan mis ik jou. En dat is inderdaad wat we onderschatten.
Ja.
Dat, wat dat met een kind doet, dat die situatie er is. Ik krijg er nog altijd kippenvel van als ik dat hardop zeg.
Ja.
Maar dat is wel waar je doorheen gaat. En dat er ook andere dingen tegenover staan. Hè? Je mist je kind, maar je hebt ook ineens tijd en ruimte om op te laden. Om dingen, om jezelf weer te ontdekken. Maar dat zijn allemaal dingen die pas veel later komen.
En let
die
wel
je
als,
gaat ontdekken.
Ja, en ook als de kinderen wel bij jou zijn, dan ben je ook in één keer 100% ouder. Dus dan ben je en vader en moeder en alles wat ertussen zit.
En dan roep je als moeder, help, ik heb maar twee oren. En ik heb drie kinderen die hun verhaal doen.
Ja, ja, en als vader geldt dat net zo goed.
En als vader precies hetzelfde. Ja,
en
absoluut.
Aan de andere kant, dan doe je het ook gewoon op jouw manier.
Ja, ja.
En het is ook goed voor een kind om te zien dat dingen ook anders kunnen. Er is geen goed en fout in, alleen bij papa gaat het zo en bij mama gaat het zo. Dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn, want er zijn echt voldoende regels die bij beide gelijk zijn. Dus het is belangrijk om af te blijven stemmen. Maar sommige praktische zaken gaan in het ene huis gewoon anders dan in het andere huis.
Ja.
En dat is ook gewoon goed. Ja. Want ja.
Zien ze ook bij vriendjes en vriendinnetjes. Hè? Als ze gaan buiten spelen, als ze bij vriendjes gaan spelen. Van hé, bij hun gebeurt het zo, bij ons gebeurt het zo. En ja, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, heel veel manieren zijn goed. Als je maar blijft communiceren en blijft afstemmen op hé, wat heeft mijn kind nodig?
Dat is het allerbelangrijkste. Dat je niet denkt als ouder. Want ik doe ook best wel wat mensen die dan komen en dan nemen ze contact op. Ja, we willen graag het ouderschapsplan herzien, want het loopt niet. Oké, Dus nou, dan nodig ik ze uit en ik zei, nou, jullie willen dat herzien. Hoe is het gegaan? Sinds wanneer zijn jullie uit elkaar? Ja, dat is inmiddels 3 jaar geleden. Nou, en wat is in die tussentijd gebeurd? Hoe vaak hebben jullie met elkaar gesproken en geëvalueerd? Ja, dat is er niet van gekomen.
Komen we nu doen.
Ja, en dan denk ik, nou, dan snap ik eigenlijk heel goed waarom je hier zit. Want je bent van alles gaan bedenken hoe wat je... Ja, want we hadden dat opgeschreven en ik verwacht van jou... Dus er komen allerlei verwachtingen die niet waar worden gemaakt. Klopt. Dus ja, daar gaat het compleet mis. Nou ja, compleet mis is, klinkt dan misschien heel zwaar. Maar er gaan echt wel dingen mis. En het zit een volledige in communicatie. Omdat je ook zoiets hebt van, ja, ik ben er vanaf. Ik wil er vanaf van de ander. Maar ja, je kan er niet vanaf. Want je hebt nou eenmaal kinderen en die verantwoordelijkheid heb je. Dus wil je het goed doen, blijf met elkaar communiceren. Stap ook over je eigen schaduw heen. Ik vind dat het een rot woord om te zeggen, maar het is wel zo. Want uiteindelijk, er zijn hele belangrijke momenten voor je kinderen. Als ze op de basisschool zitten, ze gaan afzwemmen. Er komt een afstudeer of een afscheidsavond van school. Ze gaan naar de middelbare school, nou, noem maar op. Daar wil je als ouders bij zijn. En niet te vergeten hun verjaardagen. Want als kinderen één ding zeggen, als ik spreek, ik wil dat ze mijn verjaardag, dan moeten papa en mama er allebei zijn.
Ja.
Ja.
Dat kan je. En toch is dat soms niet te doen. Ja.
Nee,
en
maar
dat is
ligt
heel pijnlijk.
En dat ligt vaak echt bij jezelf. Kijk, ik kan dat niet veranderen, maar dan denk ik wel bij mezelf. En dat geef ik ook echt wel mee. Los van die hele scheiding en alles wat je hier regelt. In een gesprek of 5 ga ik niet alles eruit kunnen halen. Zeker niet wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. En waar je zelf tegenaan gelopen bent. En vaak zijn dat barrières in jezelf.
Ja. Ja.
Daar mag je echt nog mee aan de slag. Er zijn voldoende coaches in Nederland die daar ook echt in gespecialiseerd zijn. Scheidingscoach, noem maar op. Om daar echt te kijken van ja, wat is er gebeurd waardoor jij het zo moeilijk vindt. Ja, waar zit die pijn? Hoe kan je daar dat een plek geven? Want uiteindelijk als jij het echt het beste voor je kind hebt, dan ga je daarmee aan de slag.
Dan gaat dat lukken. Ja, precies. Hey, want dat is natuurlijk... Hè, tegenwoordig heb je dan het ouderschapsplan. Toch? Zo heet
ja,
het?
Zo heet
ja, in mijn tijd was dat nog niet. Het ouderschapsplan en daar ben je natuurlijk druk mee. Maar gelijk daaraan parallel hebben we het natuurlijk ook over financiën. Hebben we het over geld? Ja. Hebben we het over wonen? Hebben we het misschien wel over een eigen bedrijf? En dat zijn dan weer echt, is dat, hè, zeg ik het dan verkeerd? Als, dat zijn dan echt de praktische kanten er weer aan.
Nou ja, scheiden is gewoon op een groot gedeelte is dat gewoon heel praktisch. Uiteindelijk, we hebben een contract met elkaar gesloten. Dat heet het huwelijk. En dat contract, dat gaan we
openbreken. Ja.
En dus we moeten verdeeld worden. En alleen zo zakelijk als ik het nu stel.
Zo praktisch als het lijkt.
Zo is het
zo
weer niet.
Want
er komt van alles
weer
bij. Want het was wel de woning waar... Nou ja, wellicht is het een woning waar ooit... daar zijn de kinderen geboren. Wellicht is het nog wel van een van de ouders geweest. Er zijn allerlei emotionele spullen ook aanwezig. De een werkt misschien veel meer dan de ander. Hoe ga je dat op een manier doen dat je allebei verder kan? Zijn er huwelijksvoorwaarden ja of nee waar je nog mee te maken hebt? Ja, er komen ontzettend veel dingen bij kijken. Dat kan heel erg veel onrust geven. Dus ik begin ook echt altijd eerst met het financiële stuk. Want ik wil gewoon dat die mensen rust krijgen in hun hoofd. Overzicht krijgen in hun financiën na de scheiding. Ja. Niet alleen hoe verdeel je het. Hoe draag je de kosten van de kinderen. Kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie. Maar hoe ziet jouw inkomen er naar scheiding uit?
Ja. Ik denk dat daar ook heel veel angst bij komt kijken. Is dat natuurlijk ook een stukje waar ik natuurlijk over ga als financieel coach. Maar hè, dus wat ik hier heel vaak zie. Ten eerste, geld gaat niet over geld. Geld gaat over jou. Maar ook inderdaad die onzekerheid, die onveiligheid. Maar hoe ziet dat er dan uit? En hoe ga ik dat dan doen? En dat merk jij natuurlijk. Want het lijkt heel praktisch. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk ook allemaal emotie.
Tuurlijk.
Ja.
Ja. En soms is het ook wel heel terecht, hè? Want hoe ga je dat doen? Er zijn keuzes gemaakt tijdens het huwelijk.
Ja.
De een is minder gaan werken toen kinderen kwamen. De ander heeft carrière kunnen maken. De een lijkt op papier heel makkelijk verder te kunnen en de ander die zit vast.
Help, hoe gaat dat eruit zien voor mij?
Aan de andere kant, hoe wil je het geregeld hebben? Je je hebt heel veel vrijheid en keuze die je kan maken. Kom je er niet uit, hebben we nog een wetgeving waar we naar kunnen kijken van, goh, als je er samen niet uitkomt, wat is dan de basis waar je vanuit moet gaan? Maar ga vooral kijken van, goh, wat wil de een, wat wil de ander? En soms is er heel veel meer mogelijk dan je denkt.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
Ik had laatst een stel. En hij heeft een goed inkomen. Mm-hmm. Zij een beperkt inkomen. Ook weinig kans om meer te gaan verdienen vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar willen allebei wel iets anders kopen. Het huis waar ze nu wonen is sowieso te groot. Conclusie is uiteindelijk dat ze, ja, eigenlijk het vermogen gaat in grote mate naar haar, waardoor zij een woning kan kopen. Het inkomen blijft in grote mate bij hem. Dus daar zit afkoop, alimentatie in, overwaarde van het huis. Nou, in ieder geval allerlei zaken, pensioenen, noem maar op. Maar uiteindelijk wel in beeld gaan, wat betekent dit ook voor de lange termijn?
Ja.
Omdat je heel weinig woonlast hebt, heb je dus snel al meer te besteden. En de ander die een hoog inkomen heeft, kan veel makkelijker een hypotheek dragen. Dus uiteindelijk was het met heel veel schuiven en afwijken van alles wat standaard is,
ja,
zijn we gekomen dat ze allebei verder kunnen.
En dat betekende dat zij in het huis bleef wonen?
Nee, dat betekent dat zij een andere woning kan kopen binnen het budget wat ze,
binnen de overwaarde, ja, die er beschikbaar was.
Ja, met de overwaarde die er beschikbaar, ja, was, inclusief een deel afkoop van pensioenen. Volgens mij zelfs ook nog een stukje schenking. Maar dat even, ik weet, het staat niet,
nee,
zo ver.
Nee, maar in ieder geval, het was voor hem ook zodanig belangrijk dat zij gewoon goed kon wonen, ja, met die kinderen.
Ja, want de kinderen, er was er eentje al aan het studeren en het huis uit. De ander woont nog thuis.
Ja.
En ja, dus er waren ook minder slaapkamers nodig. Dus ja, zij kon makkelijk verder met een wat kleinere woning. Hij sowieso een iets groter woning, maar had ook zoiets van, joh, het hoeft, we willen gewoon allebei, dat we allebei verder kunnen.
Ja,
en
oh,
wat daar,
goed,
wat het allerbelangrijkste is, en dat denk, daar zit echt wel van, hoe maak je dit tot een succes, om het dan maar zo te zeggen.
Uh-huh.
Doordat mensen elkaar af en toe ook nog eens wat gunnen. Want als jij gewoon keihard er tegen ingaat, ja, dan ga jij niet bereiken wat jij wil. En de ander krijgt ook niet wat.
Krijg je echt van die kampen tegenover,
ja,
elkaar.
En hier was het wel heel erg naar elkaar luisteren. Wat willen we bereiken? En hoe kan dat? En dan de vraag aan mij, kan dat? Lukt dat? En hoe kunnen we dat het beste doen?
Ja. En dan is een voordeel van jou is natuurlijk dat je financieel planner bent geweest.
Ja.
Dus ook dat is natuurlijk altijd luisteren naar mensen van, hè, hoe ziet je leven eruit? Wat wil je? Wat vind je belangrijk? En hoe gaan we dat vormgeven?
Ja.
En dat doe je eigenlijk hier ook. Doorrekenen van, hé, dit is de situatie. Hoe ziet dat er nu uit? Hoe kan het eruit zien? Hoe ziet dat er op termijn uit?
Ja, dat is zeker. Daar neem ik dus die bagage van.
Ja,
en ik ben nog steeds financieel planner. Neem ik gewoon mee. Want ik, ja, denk ook gewoon, dit is gewoon een nieuw financieel plan.
Ja, ja.
Helemaal omgegooid. En nu voor jou alleen. En wat ik ook doe, kijk, ik ben geen hypotheekadviseur, maar ik werk wel samen met hypotheekadviseurs.
Ja,
want, ja,
precies. Volgens mij werk jij heel veel samen met Pascal Nos, toch?
Dat is iemand die ik goed ken,
ja,
en waar erg,
ja,
prettig,
ja,
mee samenwerkt. Is ook iemand die heel goed en is in.
Even een hele kleine side note voor heel snel onderbreken. Mocht iemand daar wel geïnteresseerd in zijn, er staat ook een podcast klaar met Pascal.
Oh.
En die gaat helemaal over hypotheken na scheidingen.
Oké, okay, nou,
los,
dan laten we daar
even.
Maar in ieder geval, ik werk, ja, veel, ja, met hem samen en dat werkt gewoon goed. Want ook iedere hypotheekverstrekker heeft weer zijn eigen regels. En soms moet het net even op een andere manier op papier. Kijk, onder de streep zorg ik altijd voor dat het precies hetzelfde is als wat de bedoeling was. Zonder dat we daar op welke manier ook haken en ogen aan zitten. Maar het moet, dan klopt het in ieder geval in de convenant. En dan kan in ieder geval hij als hypotheekadviseur ook gewoon verder met het aanvragen van offerten, zodat mensen verder kunnen met hun leven.
Ja,
en dat is wel,
ja,
heel belangrijk natuurlijk.
Ja, ja, zeker.
Dus dit doe je nooit alleen?
Nee, nee. En wat je vertelt het nu alsof, nee, laat ik het anders zeggen. Je vertelt het op een manier, beide mensen willen uiteindelijk het beste. Beide mensen willen, beide partners willen het beste voor elkaar. Maar ik denk dat je ook regelmatig anders ziet.
Helaas wel.
Hoe doe je dat?
Nou,
doe je dat?
Soms
want uiteindelijk
is,
wil je natuurlijk,
ze moeten er samen uitkomen. Hoe zorg je ervoor dat ze weer samenkomen? Dat ze wel daar vandaan gaan denken?
Soms is gewoon ook gewoon heel hard en bijna schoolmeesterachtig tegen zitten. Ja. Mensen gaan nou eenmaal uit elkaar. Wat daar dan ook de reden van is, dat doet mij. Weet je, ik heb daar ook helemaal geen mening over verder. Ik vind, als de keuze daar is, is die daar. Ja. Dat je daar problemen hebt, mag allemaal. Maar op een gegeven moment moet je verder. Mm-hmm. En dan is er, dan kan je voor mij kiezen. Nou, als je daar zit, heb je dat dus gedaan. Maar wel onder de voorwaarde dat je meewerkt. Want niemand heeft je gestuurd. Dus je zit daar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus ik verwacht ook wat van je.
Ja.
Dus tuurlijk is het dan nog heel moeilijk. En kunnen mensen alsnog heel erg in hun eigen verdriet, angst of wat dan ook zitten. Of gewoon rancune, kan ook. Maar wat is dan het alternatief?
Precies.
Het alternatief is, dan ga je allebei een advocaat zoeken. Dan ben je allebei, nou, €350 per uur kwijt aan advocaat. Waarschijnlijk qua geld tussen de 10.000 en 20.000 euro per persoon als het mee zit. Een paar jaar verder als het tegen zit. Dus ja, wat als je omvalt bij je werk? Als je een eigen onderneming hebt en het kan niet meer verder draaien. Dus het doet zoveel. Het gaat echt aan je vreten. Dus ga dat maar even neerleggen. Want dat is wel de confrontatie die ik dan doe. Mag ook, hè? Ik bedoel, ik ga het namelijk niet voor je verzinnen. Daar zit soms wel eens echt het grote misverstand. We hebben nu een mediator, die lost het voor ons wel op. Nou, sorry. Dat mag je zelf doen. Ja. Dus ik begeleid je, ik ga je inzicht geven. Maar de keuze die je maakt, maak je uiteindelijk zelf. Maar ik zal je wel helpen te begeleiden naar de keuze.
Welke keuzes zijn er en hoe ziet dat er dan uit?
Ja, en waarom het in jullie situatie gewoon misschien goed is om die keuze te maken.
Ja.
Want in sommige situaties kan het best wel zijn dat mensen zeggen van, ja, weet je, we hadden tijdens de samenleving was het zo dat de een meer zorgde voor de kinderen dan de ander. En nou, dat willen we dan op die manier voortzetten. En dan denk ik, ja, dan hebben we een verdeling van, zeg maar, iets van 65% bij de ene, 60-40 ongeveer. Ja, dat is net even, net niet het fiscaal co-ouderschap. Nou, dat vind ik wel even belangrijk om aan te raken ook.
Ja.
Wat is fiscaal co-ouderschap? Dat is dat je minimaal 3 dagen zijn de kinderen bij de een en minimaal 3 dagen gemiddeld bij de ander. 156 dagen per jaar. Zo letterlijk gaat het. Dus je mag ook het eerste half jaar bij de ene en het anderhalf jaar bij de ander. Maar even, dat is even wat het volgens de fiscus is.
Mm-hmm.
Daarmee kan je echt wel gewoon kijken van, goh, wat betekent dat voor ons?
Fiscaal gezien. Oftewel financieel gezien.
Financieel gezien. En dat kan enorm helpen. Want als jij kinderen jonger hebt dan 12 jaar, heb jij recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mooie naam. Is een heffingskorting dit jaar ruim €3.000 korting op je te betalen belasting. Mits je aan alle voorwaarden voldoet. Dat is wel €250 netto per maand.
Per ouder.
Per ouder. Dus één ouder krijgt het sowieso. Maar dan kan de andere ouder het eventueel ook krijgen.
Ja.
Ja. Oh. Ik zeg ja, maar je moet wel aan die voorwaarden voldoen. Dan kan je ook nog in dat geval spelen met kindgebonden budget. Ook daar kan je gaan kijken, wie heeft het recht op de kinderbijslag en wie heeft daarmee ook het recht op het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Ja, je kan die alleen. Ja,
het
zijn verschrikkelijke termen. Maar je kan er heel erg veel extra toeslag voor krijgen.
Ja.
Het kan je zomaar een
wat het verschil
honderden
kan maken.
Euro's per maand dus schelen. En dat kan net het verschil maken. Ben ik gestrest financieel aan het leven en daarmee dus geen leuke ouder? Of ben ik meer ontspannen en daarmee dus ook een leukere ouder?
Ja, ik denk dat dat best wel heel vaak onderschat wordt inderdaad. Die stress en die spanning waar je in komt op het moment dat je gaat scheiden. Die heeft natuurlijk ook met financieel te maken. Die heeft te maken met alle emoties die erbij komen kijken.
Ja.
Maar als je die angel weg kan nemen, dat het met allebei gewoon goed kan gaan daarna, kan je ook een fijnere en leukere ouder zijn.
Absoluut.
Ja.
En vooraf komen mensen binnen, hoe ga ik dat doen?
Ja.
Waar heb ik dan überhaupt recht op?
Waar die angst natuurlijk
waar
zit.
Natuurlijk zit de angst in, ja.
En hoe dan? Hoe ga ik werk 2 dagen of 3 dagen in de week.
Waar ga ik wonen? Ja. Hoe ga ik wonen? Ja. Heb ik wel een dak boven mijn hoofd? Hoe lang mag ik nog in het huis blijven wonen? Maar ook heel eerlijk. Ja, is er een alternatief? Maar is er ook een tijdelijk alternatief voor jezelf? Hè? Want soms lukt het gewoon niet om samen onder één dak te zijn.
Nee.
Dus het is wel fijn dat je gewoon plekken hebt waar je terecht kan. En dan is het heel fijn als je de kinderen gewoon thuis kan laten. En dat je allebei dat afwisselt.
Ja.
Doen veel mensen tijdelijk.
Ik wou net zeggen, dat hoor ik best regelmatig. Ja, dat mensen tijdens de scheiding de kinderen in het huis laten. En zelf ons te beurt heen en weer gaan.
Ja, ja. En dat geeft gewoon enorm veel rust voor de kinderen.
Zeker.
En het geeft ook rust voor jezelf. Want je hebt even tijd voor jezelf. En om dingen te overdenken en na te gaan denken. Oké, wat wil ik? Hoe ben ik hier terechtgekomen ook? Ja. Maar gewoon een stuk zelfreflectie. Ja. Maar ook inderdaad gewoon doorpakken naar de toekomst toe.
Ja, zeker. Het is een mooi onderwerp, René.
Ja.
Hey, want er zijn natuurlijk ook altijd nog van die vragen. Van die dingen waar mensen zich gewoon voor schamen. Van die dingen die je eigenlijk helemaal niet hardop durft te zeggen of wil zeggen. Zoals ik daarnet al zei, dat de opluchting die misschien ook wel bij een van de twee partners naar boven komt. Heb jij iets waarvan je zegt van, hey, daar zit een hoop schaamte op, dit is zo'n onderwerp?
Nou, dat toch wel de opmerking die ik wel regelmatig ook hoor van ja, het is mislukt.
Ja.
Daar zit natuurlijk heel veel achter. Ja, wat is er dan mislukt?
Ja.
Is het leven dan compleet mislukt? Of is gewoon het huwelijk anders gelopen dan gedacht? Ja, want dit hadden we nooit. Zo zijn we niet in het huwelijksbootje gestapt. Nee, dat snap ik. Als je dat had geweten, had je het niet gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het is mislukt. Alleen, je bent elkaar ergens in de rit verloren. Je bent allebei, is dat schuitje, is in tweeën gesplitst. Dan ben je een andere kant op gaan varen.
Ja.
Ja, dat kan gebeuren. Maar daarmee is het niet mislukt. En je hebt nog heel veel wat wel gelukt is. Dus kijk ook wel naar de dingen die goed gegaan zijn. Waar was je blij mee? Waar was je trots op? Waar was je trots op van de ander? Wat zie je daarvan terug in je kinderen? Probeer dat ook allemaal mee te
trekken.
De positieve dingen. Want dat kan je weer meenemen naar de toekomst. Ja. En ja, dat het dan anders is gelopen.
Ja.
Ja, dat maakt je niet een slechte ouder. Hè? Dat is ook schamen. Van, ja, maar dit is niet wat ik gewild had. En dit vind ik een slecht voorbeeld. En,
Voor de kinderen.
Dus daar zit best wel schaamte. Ja, laten we het maar gewoon zo noemen, want dat is wel wat het is.
Maar ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad had beloofd van, maar ik zal je nooit in de steek laten. Want dat was al een keer gebeurd en ik verbrak mijn belofte.
Ja, maar dat doe je.
En dat heeft ontzettend aan me geknaagd, inderdaad. Terwijl dat is in een, dat lijkt iets kleins, maar dat werkt wel in alles door, ook tijdens die scheiding.
Absoluut.
Schuldgevoel, schaamte, dat het niet gelukt is. En ik ben toch sterk en ik kan dit toch. En
Dus is het een gevoel van falen. En dat past niet in ons woordenboek. Hè?
Nee, want ten opzichte van wat faal je dan, zeg ik altijd.
Of dan is het verder weet niemand het nog hoor. Behalve een goede vriend of vriendin. En dan denk ik, dus daar zit toch schaamte. Want anders zou je dat niet zo zeggen.
Nee, precies.
En aan de andere kant denk ik van inmiddels scheidt ongeveer 40% van de stellen. En dan hebben we het samenwoners niet eens meegeteld. Dus het is iets wat heel algemeen geworden is. Of daar een goed en slecht ga ik daar ook helemaal niet aan koppelen.
Nee.
Maar je kan ook inderdaad, ik hoor het ook wel eens mensen zeggen van of kinderen vooral. Mijn ouders zijn zo lang bij elkaar gebleven. En nu we het huis uit zijn, maak ze alsnog de keuze. Hadden ze dat maar eerder
hadden
gedaan?
Hadden ze dat maar eerder gedaan, ja.
Want dat had een heleboel gescheeld in
stress, gedoe thuis.
Ja, kijk, je weet nooit hoe het anders gelopen was.
Nee.
Dus ik kan alleen maar hetgeen vergelijken met hetgeen wat je hebt. Maar het zegt wel iets natuurlijk.
Ja. Ja, en dan denk je dus eigenlijk weer waar we het daarnet over hadden als ouder. We doen het goed. We blijven bij elkaar voor de kinderen.
Ja.
En dan wordt dat weer anders ervaren.
Ja, en dat zie ik echt wel terug. Want ik heb echt wel groepen die jonge kinderen hebben. Dus er is zoveel komt er dan op je af als ouders. Ja. Je moet alle ballen in de lucht houden. En je moet het goed doen op school.
Tijdens
op
de
werk,
scheiding,
op,
na de scheiding.
Ja, en in je sociale leven, in de buurt, in de voetbalclub en noem maar op. Het enige waar je het niet goed voor doet is je partner. Want die vergeet je even. Want dat is een soort van, nou, dat loopt
gewoon
wel
geworden.
Door. Ja. Nou ja, als er iets niet doorloopt, is het wel een relatie. Ja, die loopt door, maar het zit er behoorlijk wat zand in de raderen. Dus ja, af en toe gewoon tijd aan elkaar besteden.
Ja.
Kinderen uitbesteden.
Gaan
en tijd aan elkaar besteden. Dat kan enorm helpen.
Ja.
Ik denk dat ik genoeg werk overhoud, hoor. Als mensen dat ook, als ze dat gaan doen, dus daar gaat het niet om. Maar ik denk wel, jij stop gewoon wat tijd en aandacht in elkaar, want daar gaat het vaak mis. En dan heb je, dus dat is een categorie. En dan had ik vorige echt de een na de ander. Het empty nest syndrome. Oftewel, kinderen zijn allemaal het huis uit.
Ja, en wat is er dan nog over van ons?
Ja.
Meen je dat?
Dan ja? Komt uiteindelijk van, ja, was dit het nou? En ja, de taak is volbracht.
Ja, ja. En wie zijn wij nu?
Ja. Maar dat heeft natuurlijk over een oorsprong die veel eerder ligt.
Ja, ja.
Maar dat je wel voldoende in staat was.
En dat kan natuurlijk ook gebeuren zonder ruzie.
Tuurlijk, en het gebeurt ook vaak zonder ruzie.
Ja.
En gelukkig gebeurt het ook vaker zonder ruzie dan met ruzie.
Mm-hmm.
En wel vaak met veel emotie. En dat mag ook. Hè. Laten we het vooropstellen, ja. Je hebt iets opgebouwd. Dat zie je verdwijnen. In ieder geval de vaste dingen die je had gaan weg. Heel vaak is de opmerking van ja, wat ik het meest ga missen is het kerngezin. Nou, dat geloof ik ook. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Dat raakt mij ook altijd nog als mensen dat zeggen. Want dat als iets wel mis, is dat het wel. Ik heb dat eigenlijk als kind nooit gekend. Als ouder heb ik dat kort gekend. En als ik dat zie bij sommige andere mensen, denk ik, ach, wat heerlijk dat je dat hebt.
Ja.
Maar goed, dat is niet meer. Daarmee is het leven ook niet een drama geworden. Maar het is wel iets waarvan ik wel eens denk van mensen, koester ook eens wat je hebt. En kijk niet alleen naar dat het gras bij de buren groener is of wat dan ook.
Groener lijkt vaak.
Want vaak is dat vooral lijkt. Hè, daar zijn net zo goed ook weer problemen.
Ja.
Maar goed, als het echt niet anders kan en je hebt er naar jou idee alles aan gedaan,
uh-huh,
of er zijn andere redenen waarom het echt niet verder kan, ja, dan zorg dan dat je in ieder geval nog één ding doet en dat je het samen goed afhandelt. Want ook dit verdient gewoon een net einde.
Ja.
Want
ja,
als je het netjes hebt afgerond, dan kan je ook verder, want anders komt hij als een boemerang terug.
Ja, dat zeg je heel mooi inderdaad. En zelfs dan kan je het nog zo mooi bedenken, maar heeft het onderhoud nodig. Want
absoluut,
het bedenken op papier, op het moment dat je gaat scheiden, een jaar later heb je allebei ervaring in, maar hoe werkt dit nou echt en past dit dan ook voor ons?
Ja.
En ja, waar verdient het wat bijsturing en waar niet? Hey, ja, we raakten het daar net al even aan. Hè. Ik denk waar vaak ook een angel zit, is inderdaad in het feit dat de een al veel verder is dan de ander in het proces. Vaak komt de scheiding toch bij een van de twee. Die begint het te opperen. Die heeft er al over nagedacht. Die wil dit. Daar zit gewoon de angel. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad, over het geheel.
Ja, misschien wat je bedoelt te zeggen is dan als één heel snel verder. Of hè, soms willen mensen echt dat proces uit.
Ja.
Hè, ik wil eigenlijk niet door dat dal heen, ik wil er overheen springen. Dus wat je dan wel eens iemand ziet doen is, weet je wat, bekijk maar, je mag het allemaal hebben. Even gechargeerd.
Ja.
Nou, dat is wel een moment voor mij om te zeggen, ho, stop. Weet je, ik zit hier voor jullie allebei. Ik heb geen belang bij die uitkomst. Maar een uitkomst waar ik niet mee kan leven is dat je alles weggeeft.
Ja.
Want dat betekent dat ik dus geen oog voor jou heb. En dat je daarmee over 5 jaar, en misschien al eerder, echt met heel veel spijt gaat terugkrijgen van wat heb ik gaat kijken, wat heb ik gedaan.
Ja.
Dus ja, eerlijk vind ik altijd een enorm lastig woord wat ik liever niet gebruik. Want wat jij eerlijk vindt, hoef ik niet eerlijk te vinden. En andersom.
En andersom, ja.
Maar het moet wel passen bij jullie situatie. En het moet in balans zijn.
Mm-hmm.
Dus je moet wel verder kunnen. En dat geldt ook voor de ander.
En dat betekent dat je even de tijd moet nemen.
En dat als jij inderdaad een verdeling gaat maken en jij gunt de ander iets, dan hoort daar ook weer iets tegenover te staan. Want uiteindelijk, ja, een bank dat twee zagen is erg moeilijk zitten. Om dat voorbeeld maar heel even te geven. Dus daar moet dan iets tegenover staan. En dat is vaak gewoon een geldbedrag. En dat neem ik nu het voorbeeld bank. Maar dat gaat natuurlijk over heel veel dingen. Het kan over huis gaan. Het kan over pensioen gaan. Het kan over overwaarde, rentecontracten die heel laag zijn. En die ik mee kan nemen en de ander niet. Ja, weet je. Dus er is heel veel te verdelen. En heel veel keuzes zijn er te maken.
Wat scheiden gewoon ingewikkeld
maakt. Wat het heel ingewikkeld maakt. Doe ik daar dan wel goed aan? Ja. En ja, wat als? Ja. En zeker als er dan kinderen zijn. Ja, zo'n wat je net al zei. Het verdient onderhoud. Dus je maakt een ouderschapsplan. Ja, als je kind 3-4 jaar is, dan heb je nog even te gaan voordat ze het huis uit zijn.
Ja. Precies.
Dus je zal dat regelmatig moeten aanpassen. Want ja, als een kind naar de BSO of sorry, de opvang gaat, heb je een andere zorgverdeling dan wanneer ze naar de basisschool gaan. En een andere zorgverdeling wanneer ze op de middelbare school zitten. En als ze gaan studeren is het weer helemaal anders. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen gelijke verdeling is. Maar wel het aantal dagen die je achter elkaar hebt. Dus met een klein kind is niet het advies week op week af. Als een kind nog in een hechtingsfase zit. Maar bij een middelbare scholier, die moet je niet 3 keer in de week laten wissen. Want die wordt gek met al die boeken. Dus ja.
Ja, ja. Maar ja, en dat, ik vind het wel mooi om van jou te horen, René, dat dat allemaal facetten zijn waar je gewoon aandacht voor hebt en waar je over meedenkt.
Ja, en dus, ik wil er wel bij aangeven, ik ken ook mijn beperkingen. Dus ja, ik ben, zeker als het ook gaat om kinderen, ik wil ze heel graag een stem geven, maar het houdt ergens op. Ik doe zo, dat gesprek, maar ik ben geen kindercoach, ik ben ook daarin geen psycholoog of wat dan ook.
Nee.
Soms denk je het wel eens, maar nee.
Ja, maar dat komt omdat het aan alles raakt. Ik zeg ook wel eens, mijn werk is voor 80% psychologie en 20% is het geld. En waarom? Er zitten mensen achter. En dus kan het niet anders dan dat je oog hebt voor de mens en dat je weet, er zit gewoon veel meer achter dan alleen maar die cijfers.
En dat is het ook. En uiteindelijk vind ik dat ook het allerleukste aan het werk wat ik doe. Want ik zei al van waar komt mijn drijfveer van? Ja, ik wil die mensen weer een toekomst geven.
Ja.
Want je gaat iets afsluiten. En als je iets afsluit, ga je ook weer iets nieuws starten. En dat wil ik ze graag meegeven op een manier die bij hen past. Dat ze zich er goed bij voelen. En dat ze echt weer verder kunnen na de scheiding.
Ja, dan maak je inderdaad meteen dat mooie bruggetje. Want dat is het wel. Met een scheiding, je sluit wat af. Maar het is ook een nieuw begin.
Ja.
En terwijl je er middenin zit, moet je er misschien nog niet aan denken. Of eigenlijk als je aan de vooravond ervan staat, moet je daar nog niet aan denken. Maar uiteindelijk is dat het natuurlijk wel. Wanneer zie jij meestal dat de mensen gaan zien van, hey, er begint weer ruimte te komen? Zie je dat al gebeuren tijdens het proces?
Ja, vaak wel. Want op een gegeven moment ga je inzicht geven. Dus hoe ziet het er financieel uit? En dat is eigenlijk ook een punt dat mensen gaan zien, oh, als ik dat weet, dan kan ik dus naar eventueel een andere woning gaan kijken. Wat past binnen het budget als
het een
koop
was.
En dan ga je naar voren kijken.
Ja.
En als je daarmee bezig gaat zijn al, en dan ook je kinderen er ook bij kan betrekken. En een verhaal apart misschien, want wanneer vertel je het je kinderen, maar het is misschien een heel ander onderwerp. Maar oké, maar dat dat in ieder geval kan, ja, dan ben je aan het bouwen.
Ja.
Het voordeel van kinderen is, die houden van bouwen en die houden niet van breken. Dus die gaan heel snel in de actie, oom. En dat zegt ook wat voor jou. Van, kijk daarvan en doe daar ook je voordeel mee. Ga dan inderdaad bouwen. Maar dat zie je dus op een gegeven moment gebeuren. In het begin is het heel erg chaotisch. Maar op het moment dat je gewoon duidelijkheid gaat creëren en inzicht gaat geven, zie je dat er een verandering komt.
Ja.
En soms gaat dat met horten en stoten. Tot er ineens iets gebeurt. Het gebeurt altijd wat tijdens zo'n proces. En dat kan zijn onverwachts toch iemand die zegt van, joh, ik heb daar en daar een woning gezien. Is dat wat voor jou?
Ja.
Totaal uit de onverwachte hoek. En in één keer is er weer een stukje toekomst of rust. En soms is het een tijdelijke situatie, soms is het een langere situatie.
En je merkt gewoon dat er dan die kanteling plaatsvindt.
Ja, want dat is wel de enorme zorg van dit moment.
Ja, zeker.
Hoe gaat dat plaatsvinden? Wanneer?
Ja, waar ga ik wonen?
Ja, waar ga ik wonen? En soms duurt het ook gewoon wat langer. Aan de andere kant is het gewoon ook een emotioneel proces. Dus ja, de woning alleen lost het echt niet op. En is het gewoon ook vooral, hoe ga je met elkaar om?
Ja.
Hoe kan ik het zelf een plek geven? Stop ik het weg voor mezelf? Of sta ik open om met mezelf ook aan de slag te gaan?
Ja. Ja.
Want wie het initiatief ook heeft genomen... je hebt allebei je aandeel in het verhaal.
Ja.
En op welke manier dan ook. En het doet sowieso wat met je. Dus ga daarmee aan de slag als dat kan. En als je dat... Ja, eigenlijk moet je dat gewoon doen.
Ja, je kan bijna niet anders.
Nee, want... Anders blijf je met dat ene been in het verleden hangen.
Ja.
En dat wordt echt heel zwaar. En accepteer dan uiteindelijk... Dat accepteren, dat is een hele lastige. Maar het moment dat jij voelt dat je accepteert... dat de dingen niet meer zijn zoals ze waren... dan kan je vooruit. Maar dat heeft gewoon soms tijd nodig.
En soms gebeurt dat tijdens het proces bij jou. En soms
ook
pas
echt
daarna.
Pas daarna.
Ja.
Als ik naar even puur ook mijn eigen situatie kijk... dan denk ik, ja, dat heeft echt wel een aantal jaar nodig gehad.
Ja.
Dus dan zie je al hoe lang dat duurt. Dus dat is niet in een scheidingsproces.
Ja.
Maar om te realiseren van ja... de wereld is anders en ik accepteer zoals die is... met alles wat erbij komt.
Ik herken dat wel hoor, wat je zegt, René. Ik dacht er al, hè, op een gegeven moment na een jaar denk je van... oh, ik ben er wel. Maar uiteindelijk heeft het gewoon 4-5 jaar geduurd. Voordat je echt...
Ja, en niet dat je 4-5 jaar in de put zit
nee,
en vol
helemaal
ellende.
Niet.
Maar
nee,
gewoon
helemaal
voordat je...
niet. Maar voordat je echt denkt van... hey, iedereen heeft zijn draai gevonden. We hebben allebei, hè, we hebben los van elkaar onze draai gevonden. Ja. De kinderen hebben hun draai gevonden... Er komt een andere partner bij de een, er komt een andere partner bij de ander. Ik kan me nog herinneren, iets heel stoms. Ik was al 3 jaar uit elkaar met mijn man. En ik nam bijvoorbeeld de verkeerde afslag. En ik reed ineens langs het huis waar wij samen hebben gewoond, waar hij nu nog steeds woont. Dat ik echt dacht, hè, ik ben 3 jaar verder. Waarom neem ik ineens hier op de rotonde de verkeerde afslag? Dus dat, het zit soms in van die hele kleine dingetjes. Je hebt zo'n routine. Wij waren ruim 20 jaar met elkaar. Je hebt zoveel routine samen. Dat mag ook tijd kosten.
Ja,
om dat
en,
helemaal
en ook trots zijn dat het misschien nog steeds ook wel dingen zijn... waar je samen het gewoon over eens bent.
En dat je samen een hele leuke tijd hebt gehad.
Ook. En ik had laatst... ik heb regelmatig contact met mijn ex-vrouw. En dat heeft vooral te maken met de kinderen natuurlijk. En onze dochter is op dit moment in Azië. En er was iets aan de hand. En ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar in ieder geval, ze kon de moeder niet goed bereiken. Want ze zat in de auto. Ze belde mij helemaal in tranen. Samen even gewoon goed gesproken. En toen belden ze op van... joh, heb jij Isa nog gesproken? Ik zeg ja. Ik zeg nou, dit en dit is verhaal. Ik heb dit aangegeven. Ze zegt nou, ik zou precies hetzelfde gezegd hebben. En dan denk ik, wat fijn dat je er dan toch samen zo in staat. Dat je
precies.
Dus in dat soort dingen ten aanzien van de kinderen... heel erg nog hetzelfde denkt.
Ja.
Ook niet zo gek misschien, maar ook dat is iets waar je gewoon trots op mag zijn.
Absoluut.
En dat is helemaal niet verkeerd, dat is misschien juist hartstikke goed.
Precies. Ja, mooi. Hey, is dat ook wanneer jij denkt van ondanks... heb je een voorbeeld waarvan je denkt van... hey, ondanks alles, ondanks alle heftigheid, dit was een goede scheiding? Is dat ergens aan op te hangen?
Is dat ergens aan op te hangen? Nou, ik denk wel uiteindelijk dat... Ja, misschien dat ik het al een paar keer heb gezegd... maar het blijft natuurlijk wel dat je ook echt blijft kijken naar jezelf ook... en er actief aandacht in stopt. Ook door iets wat je misschien eigenlijk diep van binnen niet wil op dat moment.
Mm-hmm.
Zeker bij jonge kinderen zeg je heel vaak van... zijn er momenten die je samen kunnen plannen? Want dat is iets wat heel belangrijk is voor de kinderen.
Ja.
En jullie willen toch het beste voor je kinderen? Ja, maar dat nou net niet, om samen iets te doen. Maar dat het dan toch gebeurt en lukt. En ook op een goede manier lukt, want dat is wel een voorwaarde. Dat mensen uiteindelijk zeggen, ja, weet je, het gaat echt... Het kost wat moeite, maar we merken wel dat het goed is wat we aan het doen zijn. Ja. En dan denk ik, ja, dan ben ik hartstikke trots op hen. Maar ook op mezelf, door toch heel duidelijk aan te geven dat dit een heel belangrijk onderdeel is om ook verder te kunnen gaan.
Om goed te scheiden met kinderen.
Om goed te scheiden met kinderen.
Ja. Ik had een laatste vraag voor je. En dat is, als mensen nu luisteren en zelf midden in de scheiding zitten, wat hoop je dat ze uit het gesprek mee zullen nemen? Is dat dan dit? Is dat inderdaad doel, al is het maar een paar keer per jaar, hè, of op een verjaardag van een kind, even iets met elkaar?
Ja, dus heel goed luisteren
daar
naar
waar je dat kan.
En dat is, ja. Weet je, op het moment dat de borden door de lucht vliegen, doe het dan vooral niet.
Dan doe je het ook voor het kind niet meer.
Nee, want dat is echt niet gezond. Maar als je... ik heb dat zelf ook wel eens aan mezelf gemerkt van... Ja, en dan denk ik, daar kan je echt niet doorheen dat je dochter tegen je zegt van... Ja, wat vind je voor je verjaardag? Dat je komt lunchen. Bij mama. Nou, dan kom ik lunchen.
Ja.
En tuurlijk, ik vond het op dat moment niet fijn. Maar ik denk van ja, ik ben er voor je. Ik ga ook niet... Weet je, ik ben er voor jou.
Ja.
Dit is heel erg de focus. Voor wie doe je het?
Ja. Ja.
Dus ik ben op dat moment is het niet belangrijk wat ik erbij voel. En moet ik dat ook gewoon zijn plek geven? En als je dat al op die manier benadert, dus heel erg gaat denken vanuit, oké,
wat is belangrijk
voor het kind? Maar ook even alles wat er eventueel speelt, dat even opzij te zetten. Want dat is in jezelf veel groter dan de werkelijkheid natuurlijk is. Want uiteindelijk maak je het in je hoofd al, maar vooral heel groot. Ja, dan zie je wat van geluk dat voor zo'n meisje in dat brengt. En dan denk ik, ja, daar doe je het dan toch voor.
Daar doe je het voor, ja.
En nogmaals, daarmee zeg ik eigenlijk heel duidelijk, kijk naar jezelf. Want uiteindelijk zit de grootste barrière in jezelf.
Sluiten we daarmee af. Ik denk dat dat een hele mooie afronding is op een heel... mooi onderwerp, een onderwerp wat ook best wel actueel is, maar wat gewoon ontzettend ingewikkeld kan zijn. Aan het begin en tijdens. Maar uiteindelijk, nou ja, daar stonden we al heel even bij stil, is er weer een leven na de scheiding.
Absoluut.
René, dankjewel. Dankjewel voor je openheid, maar ook voor je rust in dit gesprek. Want bij een onderwerp als dit maakt dat denk ik wel een heel groot verschil. Uiteindelijk ben jij natuurlijk ook voor de mensen de rust... Degene die het overzicht bewaakt in het proces waar ze doorheen gaan. In de show notes zal ik je contactgegevens even zetten. Zodat mensen die daar kunnen vinden, mochten ze contact met je willen opnemen. Ik hoop voor de luisteraar, ik hoop dat deze podcast je inzichten heeft gegeven. Dat het je tot steun kan zijn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Stay tuned. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Volg Uitkomen met je inkomen dan op je favoriete podcastkanaal om niks meer te missen. En dacht je aan iemand tijdens het luisteren? Deel deze opname dan vooral. Vaak doe je een ander daar een groot plezier mee. Mij maak je heel blij door deze aflevering een like te geven. Dan wordt die nog beter gevonden door anderen. Dankjewel voor het luisteren. Stay tuned en tot de volgende keer.